Goedemorgen allemaal. Ik dacht al, wat is die Joël allemachtig vrolijk. Eerst dacht ik van kom door het mooie weer. Maar later kwam ik dus wel achter waarom. En het is wel leuk, want er is nieuw leven. En zo gaat het ook bij ons. Als wij dat nieuwe leven vinden. Ja, dus de kracht straalt van hem af. En het woord komt er vanzelf uit. Alles gaat vanzelf. En zo gaat het ook als wij de Heer Jezus vinden. We zongen net, u bent onze verlosser en u bent onze helper. En ik ga door op de val van Satan. En als je dan ziet wie de Satan is en je zingt dan zo'n lied, dan heeft het nog meer betekenis. Waar zijn we van verlost? En waar zijn we die helper voor nodig? Het begin van de Bijbelstudie is taai. Ik ken u niet allemaal, dus ik weet niet hoeveel u van de Bijbel weet. Als het te moeilijk is, probeer uzelf niet te veel te vermoeien met het begin. Want halverwege, dan ga ik wat ik zelf een heel mooi stuk vind doen. Dat u dan nog de aandacht er goed bij kunt houden. We gaan eerst naar Ezechiël 28. Daar ben ik al een keer geweest met u. Maar om goed in het onderwerp te komen. En toen heb ik uitvoerig over de koning van Tyrus gesproken. En ik wil nu ook nog iets zeggen over de vorst van Tyrus. Ezechiël 28. Heeft iedereen die? Vers 1. Voorts geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende. Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere Heere, omdat uw hart zich verheft en zegt, ik ben God, ik zit in Gods stoel in het hart der zeeën, daar gij een mens en geen God zijt. Stelt gij nochtans uw hart op Gods hart. Goed onthouden, hij verheft zich, dus verhoogt zich, en zet zichzelf in Gods stoel, en het gaat om een mens. Zie, gij zijt wijzer dan Daniel, zij hebben niets toegeslotens voor u verborgen. Door uw wijsheid en door uw verstand heb gij vermogen voor u verkregen, ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten. Door de grootheid uw wijsheid in koophandel heb gij uw vermogen vermeerderd, en uw hart verheft zich vanwege uw vermogen. Daarom zegt de Heere, alzo, omdat gij uw hart gesteld hebt als Gods hart, daarom zie, ik zal vreemden over u brengen, de tirannigste der heidenen, die zullen een zwaarden uittrekken over de schoonheid uw wijsheid en zullen uw glans ontheiligen. Ten groeve zullen zij u doen nederdalen, en gij zult sterven de dood eens verslagenen in het hart der zeeën. Zult gij dan enigszins voor het aangezicht uw doodslagers zeggen, ik ben God, daar gij een mens zijt en geen God. In de hand desgenen die u verslaat, gij zult de dood der onbesnedenen sterven door de hand der vreemden, want ik heb het gesproken, spreekt de Heere. Nou, dan gaan we even iets terug naar Ezechiël 26, vers 7. Het gaat hier dus over de vorst van Tyrus. En er werd net gezegd dat de tirannigste der heidenen een zwaarden zouden uittrekken. En dan gaan we even kijken wie dat dan zijn. Dat is 26, vers 7. Daarboven de kop staat ook profetie tegen Tyrus. En dan vers 7. Want alzo zegt de Heere Heere, zie, ik zal Nebukadnezar, de koning van Babel, de koning der koningen, van het noorden tegen Tyrus brengen, met paarden en met wagens en met ruiters en kruisvergadering en veel volk. Nou goed, thuis moet u dat rustig nalezen. Maar er wordt dus aangekondigd dat Nebukadnezar Tyrus zal verwoesten, compleet zal verwoesten. En uit de geschiedenis weten we dat Nebukadnezar Tyrus heeft aangevallen, maar dat Nebukadnezar Tyrus niet kon overwinnen. Tyrus, het achtste gedeelte ligt in een heiland. En Nebukadnezar sloot alles af, maar de aanvoer kon nog via zee. En toen is er een verbond getekend dat Tyrus zou schatting aan Nebukadnezar betalen. Maar deze profetie is dus onvervuld. En we zullen straks zien dat deze profetie over een verre toekomst gaat. Nou, voor degene, niet iedereen kent misschien de 7e jaarweek van Daniël. Als je die niet kent, laat het volgende maar even langs je heen glijden. Maar ik lees even, moet ik even kijken. Dan kunt u thuis dan lezen, Jesaja 23. Vers 1 moet u beginnen en dan gaat het om vers 17. Let goed op. Want het zal geschieden ten einde van 70 jaren dat de Heere Tyrus zal bezoeken en dat zij wederkeren zal tot haar hoerenloon. En zij zal hoererij bedrijven met alle koninkrijken der aarde die op de aardbodem zijn. En haar koophandel en haar hoerenloon zal de Heere heilig zijn. Nou goed, degene die 7e jaarweek van Daniël kennen, die weten dat Nebukadnezar weliswaar het Joodse volk 70 jaar wegvoer, maar Daniël, die krijgt een gezicht en daarin wordt duidelijk gemaakt dat die 70 jaar maal 7, dus 490 jaar worden. En die ene week, die ligt nu nog steeds in de toekomst, want die vinden we in het boek Openbaring. Nou, dat kunt u rustig nalezen. Voor degenen die die week kennen, die zien onmiddellijk dat, dat pas na die 70 jaar, 70ste jaarweek, Tyrus zal worden verwoest. Het gaat hier ook over koophandel en hoerenloon. Nou, en dan leest u thuis rustig Openbaring 18 en 19. Dan vindt u precies dezelfde termen over Babel. Dus dit is onvervulde profetie. Nou, dan gaan we weer door. We komen deze figuur straks tegen. In Ezekiel 28, nu gaan we naar de koning van Tyrus. Vers 11. Wij dus geschieden des Heeren woord tot mij, zeggende, mensenkind, hef een klaaglied op over de koning van Tyrus. En zeg tot hem, zo zegt de Heere, gij verzegelaar der som. En som, er staat in de MG model. En gij verzegelaar der model, daar heeft te maken dat dit figuur het model was voor Gods schepping. Vol van wijsheid, volmaakt in schoonheid. Gij waart in Eden Gods hof. Alle kostelijke gesteenten was uw deksel, sardisstenen, topazen, diamanten, turkooien enzovoort. En de vorige keer heb ik dus uitgelegd dat dit de hogepriesterlijke kleding is. Dat kunt u lezen in Exodus 28, vers 17 tot en met 21. Ga ik nu niet doen. Maar al die stenen die hier staan, dat zijn de stenen die ook de hogepriester heeft. Nou, dat kunt u dus teruglezen. Dus het gaat hier over een hogepriester. En die was dus volmaakt en hij was in Eden. Nou, dan zien jullie nu al dat die vos van Tyrus, die eerste, die was gewoon in Tyrus. Deze vos is in Gods hof. Dan zien we wel een klein verschil. En we hebben twee Gods hof, twee paradijzen in de Bijbel, worden er genoemd. Want de hof van Eden en paradijs in Openbaring, dat is precies hetzelfde, want paradijs is het Griekse woord van de hof. Dus is de grote vraag, over welke hof van Eden spreekt de Bijbel hier? Over de hof van Adam of over de hof van Eden, het paradijs van het boek Openbaring? Waar heeft dit plaatsgevonden? Ja, dan gaan we doorlezen, dan zien we dat vanzelf straks wel. Wat ik nog wel even wil zeggen. Kijk, wij geloven in restitutieleer. Restitutieleer hebben we ook gedaan in het onderwerp De Val van Satan. En restitutie betekent herstel, dus dat God de wereld herstelde. En wij plaatsen de val van Satan voor Genesis 1, vers 2. Als je op internet kijkt en je gaat erop googlen, dan lees je de meest gruwelijke dingen over mensen die dat leren, zoals wij. En het is een goddeloze leer. Maar wat ik wel wil zeggen is, wat u ook gelooft, in beide gevallen, de val van Satan was voor de val van Adam. Daar ziet iedereen het over eens. En nog een ding wat een heel eigen punt is, is dat wij leren, tenminste de meeste van u denk ik ook, dat de mens uit de aarde aards is. Dus sterfelijk. En bijna heel het christendom leert dat de mens volmaakt was. Want God zei, het was goed. De mens was volmaakt. Maar dat is echt niet zo. De mens, de eerste mens is uit de aarde aards. En God zegt ook, toen ze gezondigd hadden, jullie zullen terugkeren naar de aarde, terwijl gij daaruit genomen zijt. Toch? Dat kan niet missen. En heel veel mensen gaan er zo fel op in en die zeggen van, hoe kan nou een God Adam en Eva zo op de wereld zetten? Weet je wat ik dan altijd zeg? Hoe ben jij op de wereld gezet? Hoe ben jij op de wereld gezet? Ook sterfelijk. Ook al met die zondige natuur in jou. En dat maakt het nog veel mooier. Want jij bent in exact dezelfde positie als Adam. Adam was sterfelijk, stoffelijk, wij ook. En zij konden kiezen tussen twee bomen. De boom des levens, dat is Christus, dat weet iedereen. En de boom van kennis van goed en kwaad is een beeld van de wet, maar van elke wet. En die boom van kennis van goed en kwaad is eigenlijk, wij maken zelf uit wat goed is en wat kwaad is. Die weg. En die weg kunnen wij allemaal gaan. En die keuze kunnen wij maken. Of die ene boom, of we eten van die andere boom. En als je eet van de boom des levens, van de Heer Jezus, als hij het oogst in je leven is, dan leert de Bijbel dat je door middel van de Heilige Geest kunt heersen over de zonde. Net als in Genesis ook staat, hè? Hoe staat er ook weer van Kain? Iets naar Kain, gij zult over de zonde heersen. En dat kan door middel van de Heilige Geest. Maar niet door er tegen te strijden, maar door het voor door te houden en te luisteren naar de Heer. Ik wou het toch even zeggen, want heel veel wat tegen een leer ingaat, speelt in op de emotie. En dat snap ik vaak wel, maar als je dan even tot rust komt en je denkt er goed over na, wij zijn precies in diezelfde situatie gezegd. Dus mensen die zeggen, hoe kan God Adam en Eva zo op de wereld zetten? Iemand heeft wel eens gezegd, zo God hoef ik niet. Maar die persoon is zelf zo op de wereld gezet. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. We gaan weer door. Die tijd. Vers 14. Ik bereid een Bijbelstudie voor en dan wil ik het altijd heel uitvoerig laten zien. Maar als ik dan bezig ben, dan zie ik direct al dat het totaal niet in de tijd gaat passen. 28 vers 14. Gij waart een gezalfde, overdekkende gerub. En ik had u al zo gezet, dus al zo gezet, denk ook over aan de Heer Jezus, hè? Hij is gezet over de dieren des velds, staat in Psalm 8, die was ook gezet, dus dat is in een bepaald ambt gezet. Gij waart op Gods heilige berg, gij wandelt in het midden der vurige stenen. En vurige stenen, van ons wordt toch ook gezegd dat wij tot als levende stenen tot een ogenpriesterlijk volk zijn gesteld. Stenen, dat gaat natuurlijk over de engelen, dus deze gerub was te midden van andere engelen. De H en de E kan ik niet uitspreken, engelen, dus ik zal het wel verkeerd zeggen. Maar gij waart een overdekkende cherub. Dus de eerste was een mens. En dit is een cherub. Een engel dus. En die was dus op Gods heilige berg. Vers 15. Gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt. Dus kan niet over adem gaan, want dat was een levende ziel, die was sterfelijk. Totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Door de veelheid uw koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld. En gij hebt gezondigd, daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg. En zal u, gij overdekkende cherub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Nou, de vorige keer heb ik, ik weet niet of het nog terug te luisteren is, uitgelegd dat dit allemaal in de hemel gebeurd is. Maar op een gegeven moment gaat het naar de toekomst toe. En wat ik geloof is, het is in de hemel gebeurd. En straks zal het in de toekomst ook hier op aarde gebeuren. De geestelijke wereld gaat zich uitdrukken in deze wereld. Maar daar zullen we straks iets meer van zien. Nou, wat wel mooi is, dus God doet deze engel uit het midden weg. En in de Korinthebrief lezen we ook hè, dat mensen die opgeblazen zijn, wat staat ervan? Doe die uit uw midden weg. Nou, de vorige keer heb ik niet bij het volgende stilgestaan. Er staat, vers 16 nogmaals, door de veelheid uw koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld. En lees ik even een... Even kijken. Nee, die heb ik hier niet bij staan. Maar in de psalmen staat... Uw wet is in het midden mijns ingewands. Die kennen jullie, hè? Midden is het binnenste, is het hart. Dus wat hier gebeurde... Door de veelheid uw koophandels... Koophandel ga ik zo op in... Hebben zij het midden, is zijn binnenste, zijn hart... Met geweld vervuld. Dat staat er. En in Psalm 18, vers 48 bijvoorbeeld, er staat: die mij uithoudt van mijn vijanden, gij verhoogt mij boven diegenen die tegen mij opstaan, gij redt mij van de man des gewelds. De Satan, in Jacobus staat er ook, hè, dat het begint met begeerte, en dan wordt die zonde vervuld, en dan komt de dood. En hier, Satan. Door de veelheid uw koophandels, daar ga ik zo dus op in, hebben zij het midden van u met geweld vervuld. Volgens mij heb ik hem ook nog uit het boek staan, dat komt straks al wel. Vers 17. Uw hart verheft zich over uw schoonheid. Gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans. En glans denken we natuurlijk aan de slang, hè? Slang is nachtgas, dat betekent de blinkende, de glanzende. Ik heb u op aarde eengeworpen. Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld om op u te zien. Vanwege de veelheid uw ongerechtigheden door het onrecht uw koophandels, heb gij uw heiligdommen ontheiligd. Daarom heb ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen. Dat heeft u verteerd. En in het boek staat hier, daarom liet ik vuur opvlammen uit uw eigen daden. En wat ik dus net zei, hè, dus uit zijn hart kwam dat vuur voort, die zonde. En ik heb u gemaakt tot as op de aarde voor de ogen van al diegenen die u zien. Nou, dus goed onthouden, dus hij was volmaakt, hij zondigt en hij wordt op aarde geworpen. As van Abraham staat ook ergens, ik weet niet of ik die erbij gezet heb, gij hebt met mij tot stof en as gemaakt. As, dat kan iets zijn wat door vuur verbrand is, maar as kan ook iets verwerpelijk zijn. Dus hier, als je er echt diep op ingaat op de grondtekst, gaat het over de menswording van Satan. Nou, koophandel, ik heb de vorige keer uitgebreid gedaan. Ik zal nog één keer er iets over zeggen. Koophandel en lastering. Het laatste betekent dan... Dus koophandel betekent... of koophandel, hè, zoals wij het kennen. Of lastering. Het laatste betekent dan als een koopman overal met laster te koop lopen. Hierin vindt de naam de duivel, lasteraar, zijn oorsprong. Hè, want duivel betekent lasteraar. Het gevolg is geweest dat deze laster, zeker omtrent God, bij anderen wortel heeft geschoten en naar andere wezens meegetrokken zijn. Zij zijn de lasteraar gevolgd. Dat maakte Satan nog hoogmoediger in uw midden, hè, dat betekent in uw innerlijk. Satans oogmoed had uitwerking op anderen. Dit maakt hem nog hoogmoediger. Zo ontstond in zijn binnenste de gedachte aan geweld. Dat staat er eigenlijk. Nou, als je vorige keer niet bij was, is dit misschien heel moeilijk even. Maar wat hier dus staat is dat in het binnenste, in het middenste van hem begon die zonde. En dat is uitgewond in geweld. En je ziet er heel mooi bij dictators in deze wereld. Denk aan Poetin. Die pakt de Krim en die wacht af. Wat doet de wereld? Saddam Hussein met Kuwait. Hij had eerst al andere gebieden veroverd en toen Kuwait. Want dictators kijken gewoon wat doet de rest. En wordt er niet gereageerd. Dan doen ze er nog een schepje bovenop. Het begint altijd klein, maar dan gaat het steeds door. Satan, die zonde begon. Hij begon God te lasteren onder de andere engelen. En hij ging steeds een stap verder. En in Jesaja lezen we. Ik wil 5 keer. Bij de farao van Egypte zien we het. Die God niet wil aannemen. En dan aan het eind van het verhaal verhardt God zijn hart. Dat laat zien dat God niet onmiddellijk ingreep. En als er niet onmiddellijk wordt ingegrepen, dat zien we ook in deze wereld, dan gaan we verder. Dat zit zo in ons mensen ook. We doen iets wat niet mag eigenlijk. Niemand ziet het, er gebeurt niks. We gaan een stap verder. Bij oplichters zie je dat ook. Die beginnen klein en dan gaan ze zo ver door dat het gewoon aan het licht komt. Als ze gewoon op kleine schaal waren doorgegaan, zou er geen mens naar achter gekomen zijn. Even kijken. Ik ga weer een heleboel overslaan. Vers 16. Door de veelheid uw koophandels, en door al die lastering, want koophandel, recula, maar dat ga ik nu niet doen, dat heb ik de vorige keer uitgebreid gedaan. Dat betekent dus lasteren. Hebben zij het midden van u met geweld vervuld en gij hebt gezondigd. Daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg en zal u, gij overdekkende gerub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Dan gaan we even naar Psalm 48 vers 1. En dan lees ik ondertussen even Jesaja 14 vers 13. Maar die kent iedereen wel. En zeid het in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Dus Gods heilige berg, die is aan de zijden van het noorden. Psalm 48 gaan we nu lezen. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach. De Heere is groot en zeer te prijzen. In de stad onze Gods, op de berg zijner heiligheid, schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde, is de berg Sion aan de zijden van het noorden, de stad des grote konings. Nou, dit is geweldig, dus... Ezekiel 28 en Jesaja 14 spreken over Satan en laten zien waar het is gebeurd, waar hij zich zal zetten op de berg Sions aan de zijden van het noorden. Jeruzalem dus. Ziet iedereen dat? Nou goed, en even zoals ik het zie, is dit allemaal ook in de hemel gebeurd. De berg Sions, het koninkrijk van God, Daar was Satan de hoogste. Hij werd hoogmoedig. Hij zondigde. En hij is uit het midden weggedaan. Dus hij is nog in de hemelse gewesten. Maar niet meer in de nabijheid van God. In het boek Job verschijnt hij af en toe aan God. Maar u denkt toch echt niet dat God omgaat met de vorst der duisternis? Wij zouden dat toch ook niet doen? Dus in de hemel is dat gebeurd. Dat heb ik de vorige keer iets dieper uitgelegd. Maar ik ga nu laten zien dat het straks gaat uitdrukken in onze wereld. Dat het in de toekomst ook gaat gebeuren. Want hij gaat zitten op de berg Sion aan de zijde van het noorden. En dan gaan we nu naar 2 Thessalonicenzen toe. Want, kijk, het is een beetje moeilijk om over te brengen, maar de of van Eden, je hebt er twee. Een aardse en een hemelse, in het boek Openbaring. De berg Sion, je hebt er twee. Straks de berg Sion, hier op aarde, maar we hebben toch ook het hemelse Sion, want wij zijn een vergadering van gelovigen, van de eerstgeborenen tot het hemelse Sion. Ziet ook weer, hè? En zo kan ik meer voorbeelden noemen, dat er in de hemel, dat er in de hemel precies hetzelfde is als hier op aarde. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd, of als God geheerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods, als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Herkennen jullie hier de Phosphatiris in? Iedereen? Dit is de Phosphatiris. Die zet zich hier in de tempel. En dan gaan we, die koning van Tyrus, dan gaan we even naar Openbaring, want dan zie je dat heel mooi. Die koning van Tyrus, die staat boven die vorst van Tyrus. Dus die eerste is een mens. Openbaring 13. Dan zie je het heel mooi. Nou, Openbaring 12. En 13 moet je tegelijk lezen, of tegelijk kan natuurlijk niet, direct naar elkaar lezen. Openbaring 12 lezen we over dat Satan uit de hemel wordt geworpen. Als je in Openbaring 13 komt, dan lees je over twee figuren. En Satan is op aarde geworpen, dan mag je al aannemen dat een van die twee Satan is die op aarde geworpen is. 13 vers 1. En ik stond op het zand der zee en ik zag uit de zee een beest opkomen, hebben 7 hoofden en 10 hoornen. Op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden en op zijn hoeden was een naam van godlastering. Nou, die 10 koningen komen we natuurlijk in het boek Daniel tegen en in Openbaring 17. Dat zijn 10 koningen, de 10 tenen van het boek Daniel. Dat is niet zo moeilijk. Moeilijker is natuurlijk wie het zijn, maar daar gaan we nu natuurlijk niet op in. 2. En het beest dat ik zag was een pardel, een luipaard, komen we in Daniel tegen. En zijn voeten als van een beer, die komen we in Daniel 7 tegen. En zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag even zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godlasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. Nou, en het werd een mond gegeven om grote dingen en godlasteringen te spreken. Die figuur komen we in Daniel ook weer tegen, Daniel 7. Vers 25 kunt u wel eens een keer lezen thuis. En in Daniël 11, vers 36 kom je die weer tegen. En dit is dus, welk figuur is dit? De vorst van Tyrus. En hier zie je heel mooi, een beest, een politiek machthebber is dat. Dat weten we vanuit Daniël. Die krijgt de macht van de draak. En dan die vorst van Tyrus, dat is die mens der wetloosheid. Het beest. Maar daarboven staat de koning van Tyrus. En dat is Satan. En hier zit er heel mooi. En de draak gaf hem zijn macht. Tot dusver duidelijk? Want nu komt hij. Dit was even moeilijk, maar ik moest even dat jullie een klein beetje hiervan af weten. Want nu komt het mooiste. Ik vind het zelf echt geweldig. Jullie weten dat in de Bijbel allemaal typen van de Jezus worden genoemd. David. Wie nog meer? Noem ze allemaal eens. Jozef hoor ik al. Mozes, ja, Absalom, Benjamin, Jozua. Nou ja, de Bijbel staat er vol mee. Geweldig. Maar we komen ook typen, beelden van Satan tegen. En die vorst van Tyrus hebben we net gehad. Maar noem er nog eens een paar. Farao. Ik hoorde nog
een.
Nebukadnezar, ja. Ja. Maar die zeven hoofden, die zeven rijken, Satan stond boven al die politieke figuren. Amalek, Aman, de Jodenater, stond tegenover Mordechai. Nog meer?
Absalom,
een beeld van Satan. Zegt iemand? Wie zei dat? Ik heb ook wel eens gehoord dat Absalom een beeld is van de Jezus. Jullie dan? Toch? Maar wat is het nu dan? Is het nu een beeld van Jezus of van Satan? Satan, ja. Want dat gaan we nu doen. Absalom, David had twee zonen. Absalom betekent vader van vrede. En dan denk je direct aan God. Salomo betekent vrede. Dus David had twee zonen. Maar inderdaad, er wordt geleerd dat Absalom een beeld is van de Heer Jezus. En ons ken ik niet hoor. En er wordt gezegd, hij is een beeld van Satan. En dat gaan we nu doen. Dat gaan we nu bekijken. Dan gaan we naar 2 Samuel. Ik weet nooit wat iedereen al kent, maar Absalom als beeld van Satan. Wie kent dat? Steek de hand even op. Jij toch? Jij noemde het. Dus jij weet het. Hoe dan? Hoe is hij een beeld van Satan? Maar heel knap. Heel knap. Ja, ik weet niet of het bekend is. Ik vond het zelf. En Joël begon met dat ik ben maar een boer. Dus nu extra alert zijn wat ik ga vertellen. Want ik heb het zelf nooit van iemand anders gehoord. Dus wees alert. Ik ben maar een boeren. Maar een boertje. Dus... We gaan kijken. Let goed op. 2 Samuel 14, vers 25. Nou, we hebben het moeilijkste al gehad. Dit is 11 uur. Samuel 14, vers 25. Nu was er in gans Israël geen man zo schoon als Absalom. Zeer te prijzen, van zijn voedsel af tot zijn oogschedel toe, was er geen gebrek. Ik denk direct aan die Jezus. Van hem wordt er ook gezegd. Dat denk ik direct aan. Jullie ook, toch? Zit ik goed te lezen? Ja? Zit ik ergens anders te lezen? Oh, dat moet ik. Ja? Misverstand? Ik zal het nog een keer opzoeken dan. 2 Samuel. Het is beroering. Enorme beroering. 14 vers 5. Ja, zei ik wat anders dan? Of niet? Oh, wat zei ik? Ja, maar dan zei, ik zei al, hè, ik ben mijn boer, let goed op. Daar ga je al. Daar ga je al. Maar je denkt direct aan de Rezus. Maar met die vos van die koning van Tyrus denk je ook direct aan de Rezus. Gij waart volmaakt in schoonheid. Een gerub. Hij was op de Heilige Berg. Dat denk je ook direct aan de Rezus. En wat wel leuk is in dit verband. Gisteren kreeg ik een appje van een bekende. En die zei, we gaan volgende week gaan we een bijbelstudie doen over het boek Openbaring. En we zitten nu bij het Witte Paard. En ze moest een stuk van de dominee alvast voorbereiden. Want de dominee had daarop geschreven wat was. En dan konden ze alvast een beetje voorbereid zijn. En in dat stuk stond dat Witte Paard van de Openbaring, wat de vrede brengt, dat de Jezus was. Dus ik appte en ik legde uit, nee, dat is Satan. Toen kreeg ik het antwoord terug, daar schrik ik enorm van. En dat is zo mooi. Hier heb je een figuur, geen gebrek. In die koning van Tyrus, lijkt ook allemaal fantastisch, volmaakt in schoonheid. En straks het boek Openbaring, die valse profeet, die zich voordoet als het lam, als Christus. Als je zo'n antwoord, hier schrik ik van, dan denk je van ja, wat zullen die mensen straks schrikken? Dat ze de verkeerde achterna gelopen zijn. En wat is het belangrijk om dan het woord van God goed te kennen? Maar goed, tot nu toe zie je de Jezus. Vers 26. En als hij zijn hoofd beschoor, nu geschiedde het ten einde van elk jaar, dat hij het beschoor, omdat het hem te zwaar was, zo beschoor hij het, zo woog het haar zijn hoofd 200 sikkelen naar des konings gewicht. Dus hij was schoon, was geen gebrek. Nou, en dat haar lees ik even, omdat we straks aan het eind van het verhaal, die kennen jullie, dan komt hij met zijn haar in de eik. Maar Absalom wilde meer dan alleen bewondering voor zijn mooie uiterlijk. Hij wilde de macht en de troon van zijn vader. Eerst bracht Absalom zijn oudere broer Amnon om het leven, nadat deze een zus Tamar misbruikt had. Amnon was de eerstgeborene zoon van David en daarmee ook zijn troonopvolger, maar die was er dus niet meer. Absalom wilde koning over Israël zijn. Nadat Absalom na verlof tijd weer in de gunst van zijn vader gekomen was en normaal gesproken na de dood van zijn vader ook koning zou worden, begon op subtiele wijze mensen voor zich te winnen. En hoe dat ging, gaan we naar 2 Samuel 15. 2 Samuel 15, vers 1. Heel mooi stuk, 15 tot en met vers 6. En het geschiedde daarna dat Absalom zich liet bereiden, wagenen en paarden en 50 mannen lopende voor zijn aangezicht heen. Ook maakte zich Absalom des morgens vroeg op en stond aan de zijde van de weg der poort. En het geschiedde dat Absalom al een man die een geschil had om tot de koning ten gerichte te komen, tot zich riep en zeide, uit welke stad zijt gij? En als hij dan zeide, uw knecht is uit een der stammen Israëls, zo zeide Absalom tot hem, zie uw zaken zijn goed en recht, maar gij hebt geen verhoorder van de konings wegen. Voorts zeide Absalom, ach dat men mij ter rechter stelde in het land, dat alle man tot mij kwamen die een geschil of een rechtszaak heeft, dat ik hem rechtspraken. En het geschiedde ook, als iemand naderde om zich voor hem te buigen, zo reikte hij zijn hand uit en greep hem en kuste hem. En naar die wijze deed Absalom aan gans Israël, die tot koning ten gerichte kwamen, alzo stal Absalom het hart der mannen van Israël. Zien jullie dat? Hij gaat kritiek op zijn vader uitoefenen. Hij zegt van ja, die luistert niet. Laat mij het doen. En denk dan eens aan Satan. Dit goed vasthouden. Straks zien we er meer van. Even kijken. Nou, Absalom, ik zei dat al, dat betekent vader van vrede. En we gaan zien dat Absalom dus inderdaad een beeld is van Satan. En in ieder geval een beeld van de figuur die straks komt in het boek Openbaring. Dat beest, die beesten uit de zee. Nou, vader van vrede. Jullie voelen me aankomen al, hè? Want in Thessalonicenzen staat bijvoorbeeld vrede, vrede zonder gevaar. Hij doet zich voor als de vader der vrede, de antichrist. Maar het gevolg, gaan we zien wat het gevolg zal zijn. Dan gaan we even naar Psalm 3 toe. Psalm 3. Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Kijk, dat is belangrijk, hè? Dat je een klein beetje van die geschiedenis kent als je deze psalm leest, want daar wordt hij mooier van. O heren, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders, velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mij, hij vindt geen hulp bij God, Sela. Maar gij, heren, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer en die mijn hoofd opheft. Als ik luide roepen tot de Heere, antwoordde hij mij van zijn heilige berg, Sela. En ik legde mij neder en sliep en ik ontwaakte, want de Heere schaagt mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk die zich rondom tegen mij stellen. Sta op, Heere, verlos mij, God. Ja, gij hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen en de tanden der goddelozen verbrijzeld. De verlossing is van de Heere, uw zegen zij over uw volk. Vers 2. O Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders, velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mij, hij vindt geen hulp bij God. Nou goed, in het verhaal van Absalom, dat kunt u dan zelf uitvoerig lezen. Velen staan tegen mij op. Salomo wond steeds meer Israëlieten die hem gingen volgen. Maar deze psalm gaat natuurlijk ook over de Jezus. Velen zeggen van mij, hij vindt geen hulp bij God. De Israëlieten gingen naar volgden Salomo. Er gebeurde weinig, want David wou zijn zoon niet straffen. Niet direct. Dat wou hij niet. Dus dat etterde door. En die opstand werd steeds groter. Maar dit zijn ook de woorden van de Jezus natuurlijk aan het kruis. Hij vindt geen hulp bij God. Dan lees ik even. Anderen heeft hij gered. Zichzelf kan hij niet redden. Hij is Israëls koning. Laat hij nu van het kruis afkomen. Wij zullen aan hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd dat hij hem nu verlossen. Zien jullie dat? Dus wat je moet doen, echt even rustig lezen. Salomo die geschiedenis erbij pakken, dan zie je hoe dat gegaan is. Maar dit zijn ook de woorden op het kruis. En dan zie je zo mooi dat, want Satan werkt door vorsten heen, maar ook door mensen heen. En weliswaar hebben de ogenpriesters Pilatus en de heidenen de Jezus aan het kruis genageld. Maar Korinthe legt uit dat de overheden en machten dat eigenlijk hebben gedaan. Die hebben die mensen bewerkt om de Jezus te kruisigen. Maar in Korinthe staat ook zomaar bij, als ze hadden geweten dat er zou opstaan, dan zouden ze het nooit hebben gedaan. En hier zie je heel mooi dat Satan dacht dat hij de overwinning was. Denk ook aan de gelijkenis van deze is de erfgenaam, komt laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Dit was weer zo'n erfgenaam. Al die erfgenamen Satan proberen te doden en Jezus was de erfgenaam. En Satan heeft gedacht, hij vindt geen hulp, God doet nu niks. Jezus stierf En die overhedenmachten dachten dat dit voor hen de overwinning was. Maar wij weten, iets verderop staat hier, ook, ik zal ontwaken. Die rest is opgestaan uit de dood. En dat was het grote geheimnis van God. Zijn grote plan, wat verborgen in het woord van God staat. Zelfs de engelen wisten daar niks van, hè, zegt Petrus. Niemand mocht het weten. God heeft verborgen in zijn woord gezet dat de Christus zou opstaan uit de dood. En dat heeft Satan niet geweten. En nu gaan we naar Psalm 55. Daar staat niet boven wanneer dat precies, over wat dat precies gaat. Maar als we hem lezen, dan zien we overduidelijk dat ook dit geschreven is naar de hand, aan de hand van de geschiedenis met Salomo. Vers 1. Een onderwijzing van David voor de opperzangmeester op de Niginot. O God, neem mijn gebed ter horen, verberg u niet voor mijn smeking. Merk op mij en verhoor mij. Ik bedrijf misbaar in mijn klacht en maak getier. Om de roep des vijands vanwege de beangstiging der goddelozen, want zij schuiven ongerechtigheid op mij en in toorn haten zij mij. Mijn hart smart in het binnenste van mij en verschrikking des doods zijn op mij gevallen. Vrees en beving komt mij aan en gruwen overdekt mij, zodat ik zeg, och dat mij iemand vleugelen als ene duiven gaven, ik zou eenvliegen waar ik blijven mocht. Ziet, ik zou ver wegzwerven. Ik zou vernachten in de woestijn, Sela. Ik zou haasten dat ik ontkwamen van de drijvende wind van de storm. Verslind hen, heren, deel hun tong, want ik zie wrevel en twist in de stad. Dag en nacht omringde zij haar op haar muren, en ongerechtigheid en overlast is binnen in haar. Enkel verderving is binnen in haar, en list en bedrog wijkt niet van haar straat. En nu komt ie. Want het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het hebben gedragen. Het is mijn hater niet die zich tegen mij groot maakt, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende. En dan gaan we even naar 2, hier blijven vinger, 2 Samuel 16, vers 23. 2 Samuel 16, vers 23. Vers 22 begin ik. Heeft iedereen die? Zo spande zij Absalom een tent op het dak. En Absalom ging in tot de bijwijven zijns vaders voor de ogen van het ganse Israël. Dus het verhaal die samenswering die begint op een tent op het dak. Wat zegt u? Hoofdstuk 16, 2 Samuel 16, vers 22. Dus het begint op het dak, dan denken we gelijk aan David natuurlijk, hè? Vers 23. En in die dagen was Achitofels raad, die hij riet, alsof men naar Gods woord gevraagd had. Alzo was alle raad van Achitofel, zo bij David als bij Absalom. En die Achitofel, kennen jullie die? Dat was de raadgever van David. Maar toen die samenzwering kwam, stapte hij over naar Absalom. Ja? Even de vinger hier bij 2 Samuel houden. Even terug naar die psalm. Vers vers 14. Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende. Dat is die Achitofel. Die was raadgever van David. Die stapte over naar Absalom. Wij, die tezamen in zoetigheid heimelijk raadpleegden, wij wandelen in gezelschap ten huize Gods. En dan gaan we weer terug naar 2 Samuel. Dan denk ik dat iets duidelijker wordt. Vers 12. 2 Samuel 15, vers 12. Heeft iedereen die? Absalom zond ook Achitofel, de Ginoniet, Davids raad, dus die was raadgever van Daniel, of David, uit zijn stad, uit Gilo te halen als hij offerde en de verbintenis werd sterk en het volk kwam toe en vermeerderde bij Absalom. Lees ik even uit het boek. Terwijl hij het offer bracht, ontbood hij Achitofel, een raadsman van David uit de stad Gilo. Deze Achitofel schaarde zich aan Absaloms zijde, evenals vele anderen. Zo groeide de samenzwering uit tot een machtig complot. Dat beeld goed vasthouden. Dus Absalom en die Achitofel, die keren zich tegen David. En er wordt een grote samenzwering. En het wordt steeds meer volk komt er achter hen te staan. En er staat zo mooi, even kijken. Want het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het hebben gedragen. Het is mijn hater niet die zich tegen mij groot gemaakt heeft, anders zou ik het verborgen hebben. Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende. En denk dan aan de val van Satan. Denk aan het boek Job, toen de aarde geschapen, alle zonen Gods, morgensterren van God juichten. Maar een van die morgensterren keerde zich tegen God. Een bekende. In een andere psalm staat: de man die mijn brood had, heeft de verzenen tegen mij gekeerd. Satan keerde zich tegen God. En als je dit laat inwerken, dan ga je voelen wat God voelde, wat daar gebeurd is in de hemel. En straks in de toekomst. Want dat gaat naar de climax toe. Naar de toekomst, want dan zullen we straks zien. Ik ga iets uit. Wie moet er op tijd thuis zijn? Niemand? Ja, Joël, denk ik. We gaan weer door. Vers 16. Dus goed opletten. Twee figuren. Absalom. Achitofel. Achitofel, wat betekent dat, die naam? Wie weet dat toevallig? Sommige verklaringen hebben hij die dwaze dingen spreekt. Dus als iemand een betere verklaring vindt, hoor ik die graag. Je hebt weer twee figuren. We begonnen met twee figuren. De vorst van Tyrus, de koning van Tyrus. In het boek Openbaring hebben we die twee figuren. Beest uit de zee en uit de aarde. Vers 16. Dat hun de dood als een schuldeiser overvallen, dat zij als leven ter elle nederdalen. Want boosheden zijn in hun woning, in het binnenste van hen. Het binnenste, en ze werd zelfs het midden van het boek Ezechiël, wat ik uitgelegd heb. Mij aangaande, ik zal tot God roepen en de Heere zal mij verlossen. Des avonds en des morgens en des middags zal ik klagen en getier maken. Hij zal mijn stem horen. Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij. Want met menigte zijn zij tegen mij geweest. En dan ziet ook weer, hè? Dus met menigte zijn zij tegen mij geweest. Hè? Die samenswering, steeds meer volk bij Absalom. God zal horen en zal hem plagen als die van ouds zit, Sela. Terwijl bij hen gans geen verandering is en zij God niet vrezen. Hij, dus die tegenstander, slaat zijn handen aan diegenen die vrede met hem hadden. En hij ontheiligt zijn verbond. Die heb ik uit het boek, toch even iets duidelijker. De tegenstander valt de mensen aan met wie hij eerder vrede sloot. Hij negeert zijn afspraken. Laat even goed in werken. Lees hem voor jezelf even heel duidelijk. Dus hij sloot vrede, maar daarna keert hij zich er tegen. Nou, dat herkennen we toch. Toch, of niet? De antichrist, dat figuur en de beest herkennen we daar toch in. Vrede, vrede, zonder gevaar. Even kijken. Dat lees ik wel even, volgens mij heeft hij uit het boekje staan, weet ik niet zeker. Tweede Samuel 15 vers 12 tot en met 14 heb ik net toch gelezen, hè? Ja. Nou, dan gaan we verder. In Psalm 55 vers 22, die is ook heel herkenbaar die nu komt. Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelfde zijn blote zwaarden. En dan lees ik nog even weer 2 Samuel 15 vers 6, hoeft u nu niet meer op te zoeken. Na die wijze deed Absalom aan gans Israël, die tot koning ten gerichte kwamen, alzo stal Absalom het hart der mannen van Israël. Dus met hele mooie gladde woorden stal hij de harten van de mannen van Israël. Vers 23. Werp uw zorg op de Heere, hij zal u onderhouden. Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. Maar gij, o God, zult dien doen nederdalen in de put des verderfs. De mannen des bloeds en bedrogs zullen hun dagen niet ter erft brengen. Ik daartegen zal op u betrouwen. Nou, dan gaan we nu, dus iedereen heeft het beeld. Architofel stapte over, was eerst raadsman van David, stapte over naar Absalom. Die twee doen een samenzwering tegen David. Steeds meer volk volgt daarna. Maar als je de geschiedenis leest, het eindigt met geweld. Dan gaan we nu naar Daniel. Zaten we in 2 Thessalonicenzen, daar ging het over het beest uit de Openbaring, het eerste beest, wat zichzelf in de tempel zet, vertonende dat hij zelf God is. Openbaring 13 zaten we net, dat beest wat godlasteringen zal spreken. En dat beest komen we ook in Daniel 11 tegen. Daniel 11. Vers 21. Dat is ook weer die politieke figuur wat straks komt. Vers 21. Nou, ik kan nu niet alles lezen. Ik hoop dat jullie een klein beetje hierin zitten. Vers 21. Daarna zal er een verachte in zijn staat staan, de welke men de koninklijke waardigheid niet zal geven, doch hij zal in stilheid komen en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen. Zien jullie dat? Net als Salomo met gladde woorden zal ook deze koning, die figuur van de toekomst, met vleierijen, met mooie woorden, het volk gaan verleiden. En vers 22. En de armen der overstroming zullen overstroomd worden van voor zijn aangezicht, en ze zullen gebroken worden, ook de vorst des verbonds. En even kijken. Dan lees ik in, hoef jullie niet op te zoeken, hebben we net gelezen, Psalm 55 vers 20. Hij slaat zijn handen aan diegenen die vrede met hem hadden. He, hij komt met vleierijen straks, met vrede. Hij ontheiligt zijn verbond. Dat staat in Psalm 55 over die geschiedenis van David. En dan zie je dat heel mooi terug in die eindtijdfiguur die komt. Vers 22 nogmaals. En de armen der overstroming zullen overstroomd worden van voor zijn aangezicht. Zij zullen gebroken worden, ook de vorst des verbonds. Dus er komt een verbond van vrede, dat weten we allemaal. En na de vereniging met hem zal hij bedrog plegen en hij zal optrekken. Hij zal met weinig volks gesterkt worden. Met stilheid zal hij ook in vette plaatsen der landschap komen. En hij zal doen dat zijn vaders of de vaders zijn vaderen niet gedaan hebben. Roof en buit en goederen zal hij onder hen uitstrooien. Hij zal tegen de vastigheden zijn gedachten denken, doch tot een zekere tijd toe. Nou, hier zie je, als je die dingen allemaal naast elkaar legt, dan zie je overduidelijk wat er straks gaat gebeuren in de toekomst. Maar dit gaat ook allemaal over wat ooit in de hemel is gebeurd. Een opstand van engelen tegenover God. En we zien dat het met vleierijen gaat. We weten allemaal dat het grootste gedeelte van de wereld straks ook verleid zal worden door Satan. Het gaat met gladde woorden. En we zijn ook enorm gewaarschuwd, want dit was misschien best wel een beetje moeilijk. De meeste broeders en zusters van ons gaan liever naar plaatsen toe waar je lekker zit en niet al te veel moeilijke nieuwe dingen hoort, niet te veel hoeft na te denken en waarop het gevoel wordt ingespeeld. En Satan doet zich voor als een engel des lichts en dat wordt zo verschrikkelijk onderschat. We zien in deze verhalen zo mooi, Satan even gespleten tong, de slang even gespleten tong, en er houdt in, met gespleten tong spreken houdt in, dat je het ene zegt, maar het eigenlijk het andere bedoelt. En dan zie je in deze verhalen zo mooi naar voren komen. Hij spreekt met gladde tong, hij spreekt van vrede, en hij doet zich, Absalom deed zich heel lief voor, en hij won het volk van Israël. Dat won hij. Maar zo werkt Satan nu in onze dagen nog steeds. Het klinkt vaak heel mooi. En als je dan met mensen... je hebt eens een keer een verschil van mening over de Bijbel. Dan hoor je ook nog wel eens van... Ja, maar die spreker... Dat is zo'n aardige man. Die doet zoveel voor de Jezus. Maar zo werkt Satan. Je denkt toch niet... Als ik hier vanmorgen kom en ik zeg van... Die Urkes, dat zijn een eigenwijze stelletje, eigenwijze, noem maar op. Als ik zo begin, dan, en jullie moeten vervolgens naar mij gaan luisteren, dan ga je heel anders luisteren dan dat ik zou zeggen van... Nou, fijn dat ik hier onder jullie mag zijn. Ik voel hier gewoon de kracht van de Heilige Geest. Jullie dienen God, ik voel dat gewoon. Dan zet ik jullie harten open. Zo werkt het. Gladde woorden... We moeten ons nooit laten misleiden. Dit was misschien een moeilijke Bijbelstudie. Maar ik ben ervan overtuigd. Als je thuis rustig naar... En je mag alle aantekeningen ook hebben van mij. Rustig naleest. En je gaat het met elkaar vergelijken. Krijg je zo'n fantastisch beeld. Wat er straks zal gebeuren daar in Israël. Maar je mag ook al een klein beetje laten God zien. Wat hem is overkomen. Als vrienden ons hebben verlaten. Is een lied, hè. Hem is het overkomen. Die bekende, die leidsman, wiens brood... Hoe staat er ook alweer? Wiens brood? Nee, die heeft de hiel tegen mij. De man des... Psalm 41 vers 10. Of Judas. Hè? Ja, die ja. De man die mijn brood had, staat er, hè? En Satan... was één van Gods engelen, maar werd opstandig, keerde zich tegenover God. En als je het verhaal van, moet je maar eenmaal lezen, David is heel ijverig om in te grijpen. Het was zijn zoon. En de geschiedenis eindigt ook, ik begon met die haren, zijn haren van 200 sikkelen. Met die haren komt hij in de eik en sterft. En dan denk je misschien dat David dan denkt van... wat een rotzoon dat hij blij is. Nee, David, ik heb hem nog geloof ik. Toen werd de koning zeer beroerd en ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zei hij al zo, mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Wij hebben het hier altijd wel... over die verschrikkelijke Satan. Maar God heeft het zo verschrikkelijk veel pijn gedaan. Dat zijn schepping zich tegen hem heeft gekeerd. Dat zie je zo mooi in die woorden van die Jezus terug. En God wil dat we hem gaan volgen. Dat we niet met kwaad vergelden. maar het goede door het goede het kwade overwinnen. Dat is de bedoeling. En in Romeinen staat ook zo mooi, Israël werd ontrouw. Maar doet dat de trouw van God teniet? Nee, staat er. Satan werd ontrouw. Maar God houdt altijd zijn woord. Altijd houdt hij zich aan het woord. Het is niet zomaar Satan wegdoen. Ook de eeuwigheidswezens hebben met wet, met woord, met licht te maken. En God blijft zich daaraan houden. Dus God kon niet eens Satan zomaar in één keer wegdoen. Lees al die verhalen maar. Dat kon niet. Als je de Bijbel leest, dan zie je ook dat het een verschrikkelijke strijd is. Daniel 10. Daniel, die krijgt een gezicht van een man. En die man, die toont hem, die moet 21 dagen strijden tegen de vorst van de Persen. 21 dagen moet hij strijden tegen de vorst van de Persen. Die hemelse strijd, wat God voor ons doet, is veel groter dan menigeen denkt. God blijft altijd trouw. God kan niet liegen. En Satan was in dat ambt gezet. En wordt nu op rechtvaardige manier uit dat ambt gezet. En hij had die hemelse positie. Hij wordt straks op aarde geworpen. Hij was daar in het hemelse Sion. Had daar die plek tussen de vurige stenen. En dat is zo mooi. Dus in het midden der vurige stenen, daar was hij. En in Thessalonicense, daar zaten we net, daar toont diegene zich alsof hij God is. En er is iemand die hem wederhoudt. Die zal uit het midden worden weggedaan. Dus daar uit de hemel wordt iemand uit het midden weggedaan. En hier op aarde gaat er ook iemand uit het midden weg. En Openbaring 12 leert ons, Satan wordt er uitgeworpen. Wij nemen die plek in. En dan zie je het geweldige plan van God. En laat diep doordringen hoe groot die strijd is, wat God voor jou heeft gedaan. En laat ook diep doordringen wat je straks ontvangt. Want dat is zo verschrikkelijk veel. En laten we dan net als die Jezus, die verzoeking van de Satan kreeg, maar steeds zich hield aan het woord, dat woord citeerde. En wat gebeurde er toen? De Satan liet hem met rust. En wat leren wij iets verderop in de Bijbel? Puntje, puntje, dan zal de Satan van u vlieden. Dat we die weg gaan, altijd vasthouden aan het woord. Ik maak een eind aan, moet ik zeggen, nee. Ik ga danken. Trouwe Hemelse Vader, wij zijn u zo verschrikkelijk dankbaar voor uw woord, Heere. U hebt ons niet als wezen achtergelaten. Wat laat u veel zien. Maar Heere, dat laat u alleen zien aan uw dienstknechten, aan diegenen die trouw blijven aan uw woord, Heere. Als we trouw blijven aan uw woord, dan mogen we die verborgen dingen zien, die geheimenissen. Die deelt u mee aan uw vrienden, aan ons. En Heere, als we trouw blijven aan uw woord, dan zullen we waarlijk vrij zijn, Heere. Heere, dat we dat, zoals we hier vandaag zijn, allemaal mogen doen. Altijd trouw blijven aan dat woord van u, Heere. Want u bent het waard. Dank u wel. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Volgende keer zal ik het extra kort maken, maak ik het goed.